Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit laat vallen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die was en die is en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag aan dag. We horen, we lezen nu Psalm 65, het eerste vers. En als antwoord op de samenvatting van de geboden en de belofte van God, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65, het eerste, en na de samenvatting het tweede vers. Wij horen vanmorgen de beloften en de geboden van God in de samenvatting die Paulus heeft gegeven in Romeinen 13. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Wij willen nu samen bidden. Heere God, dat waren grote woorden die we bijna hebben meegezongen. Uitverkoren uit het aartsgedruis om uw stem te horen. Heere, we danken u dat we hier samen kunnen komen. Dat we thuis verbonden kunnen zijn door de middelen van de techniek. We bidden voor hen die dit alles moeten regelen. Geef hen de wijsheid en de rust om dat te doen. We danken u, Heere, dat we, ondanks de bijzondere tijd waarin we leven, toch als gemeente weer samen kunnen komen. En we bidden, laat het woord van u mogen opengaan vanmorgen. Geef dat op deze vakantiezondag, als we ook in de Bijbel zoeken naar woorden die we ook na de vakantie nog weer willen terugdenken en aan herinnerd willen worden. Heere, wilt u onze gezegende dienst geven. De rust om te luisteren, te spreken. Ook om thuis in alle rust, alleen of samen met anderen, ook met de kinderen, verbonden te zijn met de dienst. Heere God, wilt u geven wat nodig is. Ondanks de benauwdheid, de warmte, lichamelijk wat we nodig hebben, maar bovenal uw Heilige Geest. Daar bidden we u om, voor deze dienst, hier in de kerk, ook voor de mensen die nu of later op de dienst afstemmen, zegen ook hen. Doe ook hen naderen. Uit al het aartsgedruis, om uw heilstem te horen. Daar bidden we u om, in Jezus' naam. Amen. Wij openen op deze vakantiezondag de Bijbel in het Oude Testament, het boek Koningen. 1 Koningen, daar lezen we hoofdstuk 20, vers 21 tot en met 30. 1 Koningen 20, vers 21 tot en met 30, tweede helft van 28, is de tekst voor deze dienst. Het lied dat we hoorden bij het begin van deze dienst, op bergen en in dalen, is tegelijk thema voor de verkondiging van morgen. 1 Koningen 20, vanaf 21. De koning van Israël trok uit en versloeg de paarden en de strijdwagens, zodat hij Syrië een grote slag toebracht. Toen trad diezelfde profeet op de koning van Israël toe en zei tegen hem: ga, vat moed, weet en zie wat u moet doen. Want bij het aanbreken van het nieuwe jaar zal de koning van Syrië opnieuw tegen u optrekken. De dienaren van de koning van Syrië hadden namelijk tegen hem gezegd: hun goden zijn berggoden. Daarom zijn ze sterker geweest dan wij. Strijden wij echter in de vlakte tegen hen, dan zullen we stellig sterker zijn dan zij. Doe daarom dit: verwijder de koningen en ieder van zijn post, en stel landvoogden aan in hun plaats. En u, breng net zo'n groot leger op de been als wat u ontvallen is, en evenveel paarden als de vorige paarden, en evenveel strijdwagens als de vorige strijdwagens. Laten wij vervolgens in de vlakte tegen hen strijden, dan zullen we stellig sterker zijn dan zij. Hij luisterde naar hun stem en deed alzo. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar dat Ben-Hadad de Syriërs monsterde. Hij trok op naar Afek ten strijde tegen Israël. De Israëlieten werden ook gemonsterd en voorzien van leeftocht en ze gingen hun tegemoet. De Israëlieten sloegen hun kamp op tegenover hen als twee kleine kudde geiten. De Syriërs vulden echter het land. De man Gods kwam naar voren en zei tegen de koning van Israël: zo zegt de Heere, omdat de Syriërs hebben gezegd: de Heere is een God van de bergen en hij is niet een God van de dalen. Daarom zal ik heel deze grote troepenmacht in uw hand geven, opdat u weet dat ik de Heere ben. 7 dagen lagen ze tegenover elkaar. Op de 7e dag gebeurde het echter dat het tot strijd kwam. En de Israëlieten versloegen de Syriërs 100.000 man voetvolk op 1 dag. De overgeblevenen vluchtten naar de stad Afek, maar de muur viel op 27.000 man die overgebleven waren. Ook Ben-Hadad was gevlucht en de stad binnengekomen en liep van kamer naar kamer. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig zijn zij die de woorden van deze profetie horen en die ook bewaren, want de tijd is nabij. Weer stilstaan bij dit Bijbelgedeelte, met name dan het tweede deel van vers 28, op bergen en in dalen. Thema van de preek. Maar eerst zingen we nog over diezelfde bergen en dalen. Psalm 121 over zingen. We lezen het. We neurien het in gedachten mee. 121 het eerste. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Maar hij zal ons ook, het 4e vers, gadeslaan in gevaar en onze ziel voor een ramp bewaren, is hij. Psalm 121, 1e en 4e vers, als inleiding op de dienst van het woord. Zonder verdere aankondiging, Psalm 72, tweede vers, als antwoord op de preek: de bergen zullen vrede dagen, de heuvels heilig recht, hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Psalm 72, tweede vers, zonder verdere aankondiging als antwoord op de preek. Vooraf, lieve mensen, even iets buiten de orde van, wat mij betreft, de preek. Soms zijn er dingen die je zou willen zeggen en aarzelt, kan dat. Zo is dat vanmorgen. Maar ik hoop dat u achteraf zegt, ja, dat hoorden we wel bij deze preek. En daarom onthoud je zo'n bijbelgedeelte misschien toch nog beter. Dat was de bedoeling. Als u achteraf zegt, nou nee, zoiets moet je niet op de kansel zeggen. Vergeeft u het mij. Elk voordeel heb zijn nadeel. Jonge mensen weten onmiddellijk wie dat zei. En oudere mensen misschien ook wel. Johan Cruijff. Een man die niet alleen heel behendig was met de bal, heel behendig was, ook als coach, maar ook een man die een hele speciale woordkeus had. En die de gave had om heel behendig bepaalde dingen te zeggen die je makkelijk onthield. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Johan Cruijff. En zo gaat dat vaak met BN'ers. Dat zijn mensen die hebben een bepaalde bijzondere kwaliteit. Ze kunnen goed voetballen of ze kunnen goed muziek maken of ze kunnen goed toneel spelen. En dan heet het allemaal sterren op het doek en sterren bij de top 100 en wat ook. En dan word je gevraagd voor steeds meer programma's. En als dan blijkt dat je ook nog dingen goed en makkelijk en heel aanvaardbaar of heel uitdagend kan zeggen, dan word je nog eens gevraagd. En dan krijg je steeds meer zendtijd. En dan word je een BN'er. Een bekende Nederlander. En dan weten de mensen niet alleen dat je goed kon spelen of kon voetballen of wat ook. Maar onthouden ze ook aan je privéleven. Dat hoort er dan ook bij. En dan weten ze hoe vaak je getrouwd bent of niet getrouwd bent. En op den duur krijg je ook nog een eigen kledinglijn. Kortom, BN'ers. Dat worden tegenwoordig influencers. Mensen met invloed. Mensen waarvan jonge mensen vaak hun hobby's kennen. Ook hun privé dingen kennen. Johan Cruijff bijvoorbeeld. Heel bijzonder. Is maar met één vrouw getrouwd. Dat geldt niet van zoveel BN'ers. En soms, dat vinden wij er natuurlijk wel prachtig, als je leest, ja, hij was wel een BN'er, maar hij was ook nog gelovig. Dat weet ik verder niet. Maar het voornaamste is, BN'ers, dat zijn mensen die invloed krijgen, niet alleen omdat ze een bepaalde gave hadden in het voetballen of in muziek of wat ook, maar daarna ook omdat mensen hun levenswijze gingen overnemen. Nu zijn wij, lieve mensen, in de kerk ook gewend aan BN'ers uit de tijd van de Bijbel. Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Mensen die grote invloed hebben gehad in Israël. Namen die we nog wel kennen. Namen die ook de kinderen kennen. Namen van mensen die in hun leven bepaalde dingen hebben meegemaakt. En vervolgens ook bekend zijn geworden om wat ze zeiden, om wat ze deden. En hoe ze daarmee met hun bekendheid omgingen. Alleen het is zo jammer. In onze tijd wordt de Bijbelkennis steeds minder. Het is jammer dat die grote geloofshelden uit de Bijbel in onze tijd steeds minder invloed hebben. Omdat we de verhalen niet meer kennen. Hooguit lezen we de meest bekende namen dan nog voor, de verhaaltjes aan de kinderen. Vaak telkens dezelfde. Maar het is ontzettend jammer dat we de namen van de BN'ers uit de Bijbel en vooral de details en vooral waarom ze in Israël zo'n grote invloed hebben gehad, steeds minder kennen. Dat is jammer. Het is vakantie. En ik zocht in de Bijbel naar iets over de bergen. Ik probeerde me in te denken, al die mensen die hebben moeten afzeggen dat je niet dit jaar naar de bergen kon, Zwitserland, Oostenrijk of nog veel verder weg. De teleurstelling die dat geeft. En ik zocht in de Bijbel naar mooie verhalen over bergen. Omdat ze zo'n uitzicht geven. En omdat er zoveel mensen zijn die het missen in deze tijd. Die ijle lucht. Dat prachtige vergezicht. Die onvergelijkelijke stilte in de bergen. Prachtig. Ik zocht in de Bijbel naar iets over de bergen. In de hoop dat ik op deze vakantiezondag iets aan u kon doorgeven. Een prachtig uitzicht wat je bijblijft uit de Bijbel. Nou, dat was niet moeilijk. Kinderen zouden het zo kunnen zeggen, nou, Mozes op de berg. Of Elia op de berg. Of de Heere Jezus op de berg. Hoeveel prachtige verhalen zijn er in de Bijbel niet te vinden over bergen. En toen kwam ik hier. 1 Koningen 20. Voor mij totaal onbekend. Iets over bergen. Ik heb wat kinderbijbels erop nageslagen. Geen enkele kinderbijbel die het vertelt. En daarom hoop ik dat ook de kinderen, geweldig dat ze er zijn. En fijn dat kinderen thuis meeluisteren. En ik hoop dat kinderen blijven luisteren. Het is altijd moeilijk als het zo warm is. En je zit thuis en je kan zo weglopen. Maar ik hoop dat ook de kinderen blijven luisteren. Want het is een prachtig bijbelverhaal. Maar totaal onbekend over bergen. Teksten genoeg. 1 Koning 20 werd het. Maar toch nog één dingetje vooraf. Apart dan voor ouders en grootouders. Ook in verband met dit Bijbelgedeelte. Dat dagelijkse gevecht dat u en ik ook hebben met onze kinderen en kleinkinderen. Met dat, weet u wel, met dat kleine vierkante apparaatje. Dat een van de eerste dingen is dat moet worden ingepakt. Het gaat toch wel mee? Dat gevecht dat je als ouders en grootouders iedere dag hebt. Ja, maar niet heel de dag, hè? We gaan ook nog wat anders doen. Dat gevecht in al die gezinnen over, ja maar ik wil het afmaken en ik zit nu op level zoveel en ik wil. En dan vooral wat er gebeurt. Op dat PlayStation. Al die gevechten. En al die doden. Ik vind het verschrikkelijk. En dan zeggen ze, ja maar dat heus, dat beschadigt de kinderziel niet. Maar ik vind het toch, nee, ik heb er toch altijd een beetje een slecht gevoel bij. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk dat u allemaal als ouders en als grootouders toch een beetje dat gevecht hebt met uw kinderen en kleinkinderen. En uiteindelijk het gevoel van ik verlies het, maar dit spreken we af. We zetten de wekker. 1 kwartier, dan niet meer. Waarom die moeite met dat PlayStation? Nou ja, dat gevecht altijd, hè. Moeten kinderen daar nou mee opgroeien met al dat vechten? Nu zijn er, lieve mensen, zijn er ook mensen die hebben het moeilijk met dat vechten in de Bijbel, ook in onze tekst. Al die vechtverhalen uit de Bijbel. Er zijn mensen die zeggen, dat hoef ik niet en ik sla het over. Ik vind dat moeilijk. Maar ja, het staat er wel. En dan kun je inderdaad zeggen, ja, maar PlayStation, dat is maar spel. Maar die gevechten in de Bijbel, dat is echt. En dan probeer ik aan mijn kinderen en kleinkinderen uit te leggen, ja, maar luister eens even. Gebeurt nog. In Soedan, in Syrië, en bijna iedere week in Amsterdam, gebeurt in onze tijd ook op een verschrikkelijke manier dat er letterlijk gevochten wordt met heel veel doden. Trouwens, wat denk je van die cybergevechten tussen China en Amerika, Rusland en Amerika? Die verschrikkelijke gevechten via het internet? Of wat denk je aan al die Facebook en al die andere middelen, social media, waar mensen elkaar gewoon afmaken en mensen tot een zelfstandig, een eigenstandig levenseinde zich laten brengen door de kwaadsprekerij op de social media? Wat denk je van alle haatmails? Je kunt je ogen ervoor sluiten, maar het is er echt. Er wordt in onze tijd niet alleen gevochten met wapens, dodelijke wapens. Er zijn ook andere net zo gevaarlijke middelen waarin strijd wordt gevoerd. En zo lees ik ook al die vechtverhalen uit het Oude Testament letterlijk, maar helaas ook figuurlijk. En dan denk ik, het leven is geen vrede al hier. Het is geen wapenstilstand vragen. We leven in een wereld waarin er ontzettend veel gevochten wordt. En ook wij moeten vechten. In het geloof. Om in deze tijd overeind te blijven. Om niet meegesleurd te worden in het aards gedruis waarover we Psalm 65 aanhaalden. Sta op en strijd. De goede strijd. Tot al wat God je vraagt. Bereid. Het is geen wapenstilstand vragen. Soms geeft God ons even een gevechtspauze. Vandaag bijvoorbeeld. Zondag. Even op adem komen. Even je opnieuw laten bewapenen. Even uit de verhalen, uit de Bijbel, BN'ers van toen. Even ophalen hoe zij overeind bleven. En hoe wij in onze tijd kunnen overeind blijven. We maken vanmorgen met elkaar een bergwandeling. Prachtig uitzicht. We beginnen de tocht. Er werd weer eens gevochten in Israël. Achab was toen koning, geen beste. Misschien weten die jonge mensen dat ook nog wel. Achab. Fout huwelijk, Izebel, ongelovige vrouw. Het is met hemzelf ook bar slecht uitgekomen, maar soms had deze foute man wel iets goeds. Als er weer eens gevochten was of moest worden, en er kwam een profeet naar het paleis, bleef de deur niet dicht. Dat was goed van hem. De deur ging altijd open. Misschien ook eerlijk om vanmorgen eens aan elkaar te vragen: wanneer hebben wij een preek gehoord of een stukje uit de Bijbel gelezen wat ons leven heeft veranderd? Want het was niet alleen bij Achab dat de deur open ging, maar er werd ook geluisterd. En er werd ook gecorrigeerd. En waar het nodig was, veranderde hij ook bepaalde dingen. Helaas, dat huwelijk bleef. En allerlei andere slechte dingen bleven. Maar dit ene, dat deed hij dan wel goed. Maar onthoud, jongelui, goede vriendschap een zegen. Slechte vriendschap stoppen. Alleen deze uitzondering, hij luisterde. Er was weer eens oorlog. Dit keer had Israël gewonnen. Alleen, Achab had toch wel fout gedaan. Hij was te vroeg gestopt. Hij had de Syriërs niet ontwapend. Hij had ze niet achterna gezeten en gezegd, en eerst je wapens afgeven en keurig de overgave tekenen en dan vervolgens afspreken dat jullie hiermee stoppen. Niet gedaan. Halverwege de overwinning gestopt. Jammer. Fout. Goede les ook voor ons. Als het gaat om de goede strijd, de strijd van het geloof, pas op. Dat je niet halverwege stopt. Dat je niet zegt, in deze maanden, we kunnen weer naar de kerk, maar doet kalm aan. Of dat je niet zegt, ja, het is wel prachtig thuis, meeluisteren. Maar ondertussen kan ik ook wat anders doen. Oppassen, niet halverwege. Sta op en strijd de goede strijd tot alles wat God je vraagt bereid. Als het weer kan, laten we trouw zijn in de dienst van God. Trouw zijn in de woorden die we leren, die we ontdekken, die we doorgeven aan onze kinderen. Trouw. Niet halverwege stoppen. Hij had het gewonnen, maar het gevecht niet afgemaakt en dan komt de profeet. En die waarschuwt Achab. Maar hij geeft hem ook een belofte. Hij zegt, jammer, te vroeg gestopt. Begin van het nieuwe jaar komen ze terug. Zul je van schrikken en ga je verliezen, tenzij. En dan geeft hij een advies. Een goede raad. En dan vertelt hij alvast iets wat de profeet weet, dat aan de andere kant wat de Syriërs gaan bedenken met elkaar. En dan roept hij koning Achab op tot de strijd. De goede strijd. En zo gebeurt het. Begin van het jaar. Syriërs komen terug. Herpakken zich. Nieuwe paarden. Nieuwe wapens. Nieuwe soldaten. Nieuwe strategie. Ze hebben met elkaar eens goed nagedacht, die Syriërs. En misschien dat u dat primitief vindt van de Syriërs. Ik weet niet of je dat moet zeggen. Maar onder elkaar hadden ze gezegd, of een paar wijze mensen hadden gezegd, weet je hoe dat nou komt? Dat wij van Israël dat amechtige zootje hebben verloren. Van die simpele mensen die de wapens niet hebben zoals wij. De strategie niet hebben. De bevelvoering. Weet u hoe dat komt? Dat we verloren hebben. Nou kijk. Die God van. Hè, zij dachten in Syrië. Niet alleen hè, dat zat in onze bewapening. En in onze. In onze strategie en in onze opper, maar dat zit hem in onze God. Koning in Syrië was toen ene Ben Hadad, en die naam betekent zoon van Hadad. En Hadad is hetzelfde als Allah. De God van de Syriërs, zoon van Allah, zoon van Hadad. En toen zeiden ze tegen elkaar dat we verloren hebben. Dat komt omdat onze God een God is die sterk is in de dalen. En hun God, Israël, u weet wel, strijder, betekent het letterlijk, voor de God van Israël. Hun God, ja, dat is een God van de bergen. En daarom hebben zij vanuit de bergen van Samaria, Hebben ze ons kunnen verslaan? Wij waren toen sterk, maar niet in de bergen. En zo gebeurt het. Onze God is een God van de laagte, de vlakte. En als we daar vechten, dan winnen we. En dat hebben ze gedaan. In Afek, omgeving. Ergens in Galilea. Waar wel heuvels, maar niet bergen zijn. Daar hebben ze hun legers opgesteld. En daar hebben ze de legers van Israël uitgedaagd. En beschreven als twee kudde geiten, meer niet. Nou, als Syriërs kun je het van geiten makkelijk winnen. Maar ze hebben het niet gewonnen. Ze hebben het ook in de laagte, ook in de vlakte, hebben ze het verloren. Want de God van Israël is niet alleen een God van de bergen, maar ook van de dalen. De God van Israël is niet alleen een God van de hoogten, maar ook van de diepte. De God van Israël is niet alleen een God van de voorspoed en het wind je mee in je leven, maar de God van Israël is ook een God van de tegenspoed en de tegenslag en van de zorgen en van het verdriet. Maar eerlijk gezegd, klopt dat ook niet een beetje bij ons? Denken wij dat ook niet vaak? Als het goed gaat in je leven, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Wint je mee, geslaagd op school? Nu geen zorgen over je baan zoals anderen misschien? Niet bezwaard door de gevolgen van corona? Dan is het niet moeilijk in het geloof in zo'n tijd je weg te vinden. Maar als het tegen zit, als je vakantie moest afzeggen, omdat je niet weet of je baan zo meteen er nog zal zijn, of als jonge mensen niet weten wat moet ik gaan studeren, als het zo verder gaat en wanneer vinden ze eindelijk misschien een vaccin, maar welk virus komt er dan weer? Zijn we niet tot diep in onze botten aangetast door de grote onzekerheid, door de grote twijfel? Hoe moet het verder voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen? Geloven in de dalen van je leven. We hebben het wel gezien in de afgelopen maanden. Er waren mensen die naar de IC werden gebracht. Niet in paniek, maar getuigend van de vrede die God hen gaf. We hebben het wel gezien. Er waren artsen en verpleegkundigen in de afgelopen maanden die overeind bleven in alle hectiek. En als er een journalist was die vroeg, maar dokter, hoe kan u dat dan? Of zuster, hoe houdt u dit vol? Waren er die het openlijk zeiden? Onze God is een God niet alleen van de bergen, maar ook van de dalen. Er is een God die ons hoort, die krachten geeft, die moed schenkt, die rust geeft, die overzicht geeft. De God van Israël, dat is een God van de bergen en van de dalen. En dat vind je ook hier. Misschien, ik heb het één keer gezegd, geloof ik, Afek. Maar dat lag. Dat lag in het noorden van Israël, in Galilea. Galilea. vlak bij het meer van Tiberias. Die laagvlakte, waar Jezus in het zachte gras de mensen lief had en genas en in hun midden stond. De God van Israël, niet alleen de God van de bergen, maar ook van de dalen en van de laagte. En van al die BN'ers uit de Bijbel. En laten de kinderen vandaag het maar ophalen. Welke BN'er uit de Bijbel weet je wat er met hem of met haar op een van de bergen is? Laten de kinderen de prachtige verhalen uit de Bijbel maar ophalen. En prent ze hen in, opdat ze bij hen blijven hun leven lang. De God van de bergen. En van wat mensen vroeger op de bergen met deze God hebben beleefd. Dat is ook een God van de dalen. De Heer Jezus. Niet alleen de heiland van de berg van de zaligsprekingen. En de heiland van de heuvel Golgotha. Maar de Heer Jezus Christus ook. De heiland die de diepste diepte, de verlorenheid, het gescheiden zijn van God, voor ons heeft willen doorstaan en doorgaan. Jezus Christus, die afscheid genomen heeft, wat een prachtig uitzicht en vooruitzicht vanaf die berg, de Olijfberg. Heiland van deze wereld. Ga met hem. In de vakantie. En na de vakantie. Leef aan zijn hand. Laat je voeden door zijn woord. Ontdek opnieuw de BN'ers uit de Bijbel. En vergeet al die andere BN'ers uit onze tijd en vooral de loze verhalen van hen. Maar laat je leiden door de woorden van hem. Woorden van eeuwig leven. En als je vanmorgen moet zeggen in alle heerlijkheid: ik heb de strijd ook zo vaak opgegeven. Als je moet zeggen vanmorgen: ja, bekering, geloof, dat zijn zulke grote woorden. Je durft dat nauwelijks te zeggen in deze tijd. En hoe blijf je staande te midden van al die gevechten in onze tijd, waarin het soms moeilijk is om de machten te onderkennen en de goede strijd te blijven strijden. Ga met hem. En als je zegt bij het ouder worden: ik heb nog maar zo kort te gaan. Of bij het jong zijn: er komt nog zoveel op me af. Onthoud dit. En al die andere ingrijpende, onvergetelijke verhalen uit de Bijbel. Blijf trouw. Trouw aan zijn woord. Trouw aan zijn geboden. Trouw aan zijn belofte. Vergeet ze nooit meer. De BN'ers uit de Bijbel. En schrijf op de cover van je hart vooral die ene naam: Jezus, mijn heiland. En al die andere influencers. Ik zou zo graag als David willen zijn. De vijand tegemoet gaan in de naam des Heren. Maar zwak. is mijn geloof. Mijn moed vaak klein. Ik twijfel en ik struikel telke keren. Ik zou zo graag als Abraham of Paulus willen zijn en volgen zonder achterom te kijken. En leven tot Gods eer volmaakt en rein. Ik zou zo graag op Jezus willen lijken. Ik zou, ach, heeft Hij het niet zelf gezegd, dat al wat u ontbreekt, Hij mij zal geven? Hij heeft zijn rechterhand op mij gelegd. Zijn naam met water op mijn hoofd geschreven. In zijn naam kan ik mijn vijand aan. Hij heeft mijn grootste vijand al verslagen. Hij is de weg die ik moest gaan, gegaan. Mijn heiland heeft dat kruis alleen gedragen. Ik zal voor God nooit een BN'er kunnen zijn, maar wel zijn kind. En dat maakt klein. Amen. Nu samen danken en samen bidden. Heren, we danken u dat het toch kon vanmorgen hier in de kerk samenkomen. Thuis verbonden zijn of waar ook. We danken u voor al die middelen der techniek en de mensen die daarbij behulpzaam zijn. En we bidden, wilt u geven dat we zo ook minder bekende Bijbelgedeelten als goud in ons hart en in ons hoofd mogen meenemen. Ons leven in bergen en dalen die ook wij tegemoet gaan. Zegen gij, Heere God, broeder Lindhout in het ziekenhuis. Zegen gij de andere gemeenteleden, ouderen met veel zorgen. Zegen gij, Heere, de mensen die hun vakantie moesten afzeggen. Zegen gij de mantelzorgers. Ontferm u over hen die nu met vakantie zijn. Geef dat de accu van hun lichaam en geest mag worden opgeladen, maar ook dat het uitzicht op u en de woorden van u hen mag raken, mag zegenen. Heere, gedenk alle die in onze tijd werken in de gezondheidszorg. Zegen hen die in laboratoria vechtend zoeken naar een reddend vaccin. Heere, geef dat het geen oorlog wordt, ook nog weer op dat terrein. Maar dat de vrede van genezing en herstel gevonden mag worden. Ontferm u, barmhartige God, over de mensen in Libanon. Ontferm u over uw volk Israël. Ontferm u over al die landen en volken en hoofdsteden, ook in ons eigen land, waar moord en dood dagelijks aan de orde zijn. En leer ons te strijden, de goede strijd van het geloof. Hoor gij onze gebeden. Zegen gij ook deze gemeente, de predikant en zijn gezin. Geef hen moed en kracht om hier aan zee de stem van de Heer Jezus te mogen zijn. Doorgeven wat we van hem te horen kregen en krijgen. Zegen gij allen die hier meearbeiders willen zijn. In een tijd waarin het kerkelijk leven aangevochten wordt. Heere, bewaar ons ervoor thuis en nu hier in de kerk. Dat we halverwege afhaken. Of dat we de goede strijd niet ten einde toe ook in onze trouw in de dienst van u opgeven. Heere, vergeef ons. Zegen gij ons. Hoor gij onze gebeden. Dat vragen we u. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 31, het 11e vers. Ik lees het u voor. Het is in de berijming zoals je die vindt in weerklank. Hoe groot is het goed dat u wilt geven aan elk die u bemint, bij u zijn toevlucht vindt. Dit goed bewerkt u in het leven van hen die u verhogen voor aller mensen ogen. Uitnodiging tot de goede strijd van het geloof. We geven onze gave. Ik weet niet hoe dat nu gaat. Bij de uitgang of wordt het opgehaald? Wat is de gewoonte nu? Bij de uitgang. Bij de uitgang gelegenheid om uw gave te geven. Mensen die thuis met ons verbonden zijn. Ongetwijfeld is het te zien op welke manier u wil meeleven. Dat willen we natuurlijk graag. In deze tijd waarin we dan horen dat allerlei instellingen, allerlei maatschappelijke, maar ook andere instellingen steun nodig krijgen van de overheid. Ik hoop dat we als kerk blijven bijdragen en ons uitgenodigd weten om daarvoor te zorgen, ook als u thuis met deze dienst verbonden wordt. Slotlied is dus Psalm 31 en daarvan het 11e vers, berijming weerklank. eerste is voor de ramp in Beirut, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Gaat dan nu heen in vrede. Niet alleen Paulus heeft, zoals u misschien weet, een aantal zendingsreizen gemaakt, ook Petrus. En Petrus is onder andere geweest in het huidige Irak, dat heette vroeger Babel. En Petrus heeft vanuit dat stukje van de wereld zijn eerste brief geschreven. En die eerste brief van Petrus die eindigt met een bijzondere zegen, die we in onze tijd misschien nog beter gaan begrijpen dan vroeger. Gaat er dan nu heen? Aanvaar de roeping om het woord van God niet alleen te bewaren in uw hoofd en in uw hart, maar het ook door te geven aan alle die door hem in jouw of uw leven worden gebracht. En ontvangt daarvoor met woorden uit het slot van die eerste brief van Petrus. De zegen des Heren. De God nu van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een korte tijd zullen geleden hebben. Hij bevestigen, hij versterken, hij funderen, hij volmaken u. Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.